Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Radio Milko.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator, Thijs de Jong.
De ene zit met een telefoon in zijn hand, de ander met een krantje. Zijn erbij, jongens?
Koffie. Het is een echte maandagochtend,
hè? Ja, precies.
Ik pak er koffie bij en ga er echt lekker voor zitten, Thijs.
Oké, okay, heel goed. Je hebt natuurlijk een vakantietje gehad, hè? Een beetje geen Groningen. Waar ben je geweest?
5 dagen op de Veluwe.
Lekker.
Ja, heerlijk. In het plaatsje. Ik ben het alweer vergeten. Welke plaats? Ik heb ze in de vissen voetbal nog genoemd.
Lunteren?
Ja, Lunteren, ja. Ja. Ja, maar daar zit je op die Veluwe, jongen. En die bossen, je ziet ze bijna voor je ogen geel en rood kleuren. Ja. En je ruikt die heerlijke herfstgeur. Het is 's ochtends alweer koud. En hangt nog, als je vroeg wakker bent, wat ik zelden ben. Maar we hadden ook een kleine van 11 maanden bij ons. Dus dan sta je wat vroeger op. En dan zie je nog die mistdampen boven de grond optrekken. Ah, heerlijk, heerlijk.
Zwijntjes gezien?
Een echt een hert gezien. Geen reeën, hè, want een hert, want hadden we erbij. 2 konijnen en een eekhoorn.
Oh, eekhoorn, vind ik altijd mooi.
Ja. Het schijnen enorme vlooienbalen te zijn, hè? Eekhoorns. Ja.
Oh.
Ja, je moet nooit dat heb ik eens een keer gelezen. Neem nooit een eekhoorn in huis, want dat zijn enorme vlooienbalen.
Je moet gewoon überhaupt nooit een eekhoorn in huis nemen.
Ik zou dat sowieso niet doen. Grapje. Voordat we de dierenbescherming op ons dak krijgen.
Heel goed. Toen kwam je terug van vakantie en mocht jij naar Groningen tegen FC Utrecht.
Is het geen genot?
0-0. Wie zegt het ook altijd? 0-0.
Ja, dat was zo'n Herman Kuiphof.
Frits van Toerhout,
oké. Okay. Ken je Herman Kuiphof?
Ja, Tjuiphof.
Oké. Okay.
Over Tjintval, in de Tjuip. Ja. Zeker. Ik ga even het werk van William doen, natuurlijk.
Oh ja. Stonden er een alinea in die de moeite waard is? Want dat hebben we afgesproken, hè? Alleen nog alinea's die de moeite waard zijn.
Uiteraard.
Oké. Okay.
Stond hij erin. Dus je weer gelukt, William. In de eerste helft pareerde hij met zijn uitgeschoven rechterbeen de schuiver van Simon Gustafsson. Kort na rust was het linkerbeen dat de lage kopbal van Sander van der Streek op miraculeuze wijze van de doellijn haalde. Sergio Pat acteerde tegen FC Utrecht als de verbeterde versie van Inspector Gadget. Met als enige verschil dat de doelman van FC Groningen zich bediende van ledematen van vlees en bloed. In tegenstelling tot de technische snufjes die het tekenfilmfiguur in zijn lichaam ingebouwd heeft. De keeper was zijn gewicht in goud waard en redde een punt voor de trots van het Noorden.
Ja, hoe zwaar is hij eigenlijk?
Nou, behoorlijk zwaar. Nee, Pat is uit sinds de zomer. Is eigenlijk sinds de coronacrisis.
Iets lichter lijkt ja. dan hij vroeger was, of niet?
Hij is uitermate afgetraind. Ik herinner mij een foto. Nou, serieus.
Ja, okay.
Ja, ik herinner mij een exorbitante foto op Instagram afgelopen zomer. Waarin hij met zijn vriendin Melanie stond te poseren. Allebei in zwemkledij. Voor mijn gevoel zit er geen grammetje vet meer aan.
Maar ze zeggen ook wel eens, de camera adds 10 pounds. Hè? Ik bedoel, dat lijkt alsof je zwaarder wordt. Dat is zelfs met pad. Want als je hem in het echt ziet, vind ik hem altijd dunner lijken dan wanneer je hem op tv ziet. Heb ik ook bij jou bijvoorbeeld. De vissen, als je hier voor me staat, zie ik gewoon een afgetrainde man. De vis en voetbal, denk ik al, oh ja, weet je wel, daar kan iets af. Maar
komt ook door die vette vis.
Dat heb je, maar als ik jou in het echt zie, scheelt dat ook een hoop.
Ja, nee, nou ja, goed, zo is het met... Ik weet niet of... Even serieus, jongens. Hij maakt gewoon een hartstikke afgetrainde indruk. Die coronacrisis, ik heb het idee dat hij alleen maar water heeft gedronken. ik weet niet of ik dat al eens een keer heb verteld, maar we waren op een avond uitgenodigd bij Hans Nijland thuis. En Sergio Pat woont daar vlakbij, hè? In hoe heet het daar?
Kropswolde.
Ja, Meerwijk, geloof ik, hè? Hele mooie wijk. Heel mooi, nou, villa-achtige nederzetting aan de boorden van het Zuidlaardermeer. En wij waren daar bij Nijland op bezoek om terug te blikken op zijn 23 jaar directeurschap. En op een gegeven moment, als Nijland een klein borreltje op heeft, dan wil hij nog wel eens muziekinstrumenten gaan bespelen. En een van die twee muziekinstrumenten is de trompet. En zijn vrouw Marieke die haalde de trompet uit een of andere zijkamer. En Hans die zette zijn concert in. Maar het was mooi. mooi weer nog. En de deuren stonden wijd open. En dus die trompetkreten, voor mijn gevoel, ik heb er weinig verstand van, maar ik weet niet of het
kan niet dood.
Ik denk dat Henk de Haan nog beter trompet speelt. Maar,
dat wil wat zeggen, bedoel je?
Nou ja, nou, Henk, ik vind dat Henk altijd wel mooi trompet kan trompetten, ja, zoals hij het zelf zegt.
Ja. Trompetteren.
Maar, goed, die trompet die schalde dus over het Zuidlaardmeer. En dat
soort,
geluid draagt blijkbaar ver.
Een soort lokroep voor Sergio Pat is dat? Er wordt gedronken bij Nijland.
Nijland's telefoon lag op de tafel. En ik zag op een gegeven moment een berichtje binnenkomen. Ik zat gewoon aan tafel. En ik zag van... Het berichtje luidde... Hans, kun je alsjeblieft eens ophouden met het trompetteren? De hele buurt heeft er last van. En ik zag wel het afzetten, Sergio Pat. Dus ik Nijland erop wijzen. En hij moet hier in mee komen, Dus Sergio Pat, die kwam 5 minuten later, stapte Sergio Pat, die toevallig een wandeling aan het maken was met zijn vrouw, ja, stapte de kamer binnen. En wij zaten dus aan een borrel. Maar Sergio Pat, die... Ik dacht van, op dat moment was het nog zomerstop, zeg maar. De competitie lag stil. Ik denk van, ja, kan hij ook wel een borrel pakken? Ik zeg nog tegen Sergio, ik zeg van, jongen, je hoeft je niet in te houden omdat hier toevallig een journalist aanwezig is. Nee. Maar,
dat deed de journalist zelf waarschijnlijk ook niet die avond.
Hij was niet te verleiden. Hij dronk keurig een glas water en nog een glas water. En Melanie zei ook, Sergio zit de hele zomer al aan het water. En daarmee bedoelden ze niet het terras aan het Zuidlaardermeer, maar gewoon echt
in het glas.
Ja. Ja. En, korte tijd later kwam die foto. En daar zag je het ook aan. Hij ziet er echt afgetraind uit. En misschien heeft dat wel iets te maken met zijn aflopende contract natuurlijk. Want hij hoopt natuurlijk nog op een prachtig mooi avontuur in 2021.
En moet het een avontuur in het buitenland worden trouwens? Of?
Ja, ik denk dat hij wel openstaat voor een land waar je heel veel geld kunt verdienen bijvoorbeeld. Ja.
Maar over Nijland gesproken, ik zag een tweetje van hem gisteren. Hij zei, het is de beste keeper in Nederland, hè?
Ja, maar
we moeten hem selecteren. Wat vind jij ervan?
Ik heb dat tweetje heb ik ook gezien. In Nijland kun je in deze natuurlijk niet helemaal een objectieve bron noemen. Want ze zijn eigenlijk... vroeger waren ze directeur en werknemer.
Even voor de duidelijkheid, in dat tweetje stond dat hij vond dat Pat
magistrale
moest.
Wat ik zei, vroeger waren ze directeur en werknemer. Ze waren toen ook al buurmannen en nu zijn ze zelfs goede vrienden. Dus je moet er ietsjes afdoen van het tweetje, maar ook niet al te veel. Want het is natuurlijk een feit dat Sergio Pat tegen FC Utrecht een wereldpartij keepte.
Maar hij zei de beste keeper van Nederland. Maar dat klopt niet helemaal.
Misschien wel
de beste keeper. Een van de beste keepers op de Nederlandse velden.
Nee, volgens mij zei hij dat Pat opgeroepen... Ja, dat zei hij sowieso. Maar dat Pat opgeroepen moet worden voor het Nederlands elftal.
Daar sluit hij mee af.
Dat is natuurlijk gestopt. Want hij zat bij het Nederlands elftal. Hij was international.
Sergio Pat, absoluut een van de beste keepers van Nederland. Ja. Selecteer het dus.
Daar is geen spel tussen te krijgen. Daar ben ik het volledig mee eens. Hij pleitte dus min of meer voor dat het tijd wordt om Pat zijn zonden te vergeven. Want er kwam toen een einde aan die international carrière. Op het moment dat hij dat hele treinincident en dat hele gebeuren had. En ook wel een beetje duidelijk werd dat hij niet echt als een prof leefde. Ik vind dat je zo'n jongen daar niet de rest van zijn carrière op af kan rekenen. Dus ja, ik zou het als ik de bondscoach was, zou ik het zeker eens heroverwegen.
Is hij beter dan Bizot?
Nou, ik denk dat hij de concurrentie in ieder geval aan kan, ja. Ja.
Dat denk ik ook wel, ja. Zeker gezien zijn huidige vorm.
Nou ja,
zijn optreden van gisteren.
Precies, ja, zeker. Ja, nou ja, en ook de huidige vorm van Bizot.
Ook, ja.
Dus ik vind het geen rare suggestie van vriend Hans Nijland.
Al 3 keer de nul gehouden in het seizoen, Pat.
Ja, nou ja,
en ADO, Ajax en Utrecht.
En gisteren was het dan natuurlijk ook echt een glansrol voor hem. Mm-hmm. Ik beschrijf in die Alinea beschrijf ik dan 2 momenten, maar het waren wel 4 of zo waarop hij een zekere goal voorkwam. Ja. En alle credits in dit geval voor Sergio Pat, die kan er even weer tegen.
Ja,
hè?
Zeker.
Radio Milko. Radio Milko.
Dan hebben we het over Groningen, 3 keer de 0 al. Het is Buijs nu alweer gelukt, hè, na 6 wedstrijden, om een soort
stabiele organisatie
van te maken.
Ja. Nou ja, je moet wel eerlijk zeggen dat Als er een goal had kunnen vallen, dan was dat een goal voor FC Utrecht geweest. Ja. Hè? Want iedereen, ik hoor iedereen roepen over... Ja, FC Groningen, een fantastische eerste helft en de tweede helft werd er minder. Maar die, in die eerste helft hadden ze inderdaad het meeste van het balbezit. Maar tot hoeveel kansen hebben dat geleid?
Niet weinig,
Een keer twee schoten. En dat was het dan wel zo'n beetje. Dus dat moeten we ook niet overdrijven. Als er één ploeg recht had op de overwinning, dan was het FC Utrecht geweest.
Ja.
Maar die stabiele organisatie staat wel weer. Met totaal andere poppetjes dan voorgaande jaren. Hè. Dat is toch wel iets. Dan moet je Buijs dan wel nageven. Hoewel er op dit moment ook veel kritiek op Buijs klinkt. Met name vanwege zijn wisselbeleid.
Daar komen we zo
nog op.
Ja, okay. Ik
mooie cliffhanger.
Ook, ja, heel leuk. Ja. Ik vind het vooral bijzonder dat het zo snel lukt. Want de eerste wedstrijd was tegen PSV natuurlijk. Was 3 tegendoelpunten.
Dat was
gebeuren.
Ja.
En Twente vrij kort daarna ook 3 tegendoelpunten.
Ja.
Dat waren individuele fouten. Er zijn echt wel mindere verdedigers. En nu wordt het lastiger om ook op die manier te gaan voetballen. Maar toch... Lukt het vrij vlot om daar gewoon weer toch iets...
Ik vraag me dan altijd af of de individuele kwaliteit zijn. Dus dat de individuele ontwikkeling is. Hè? Want zoals Wessel Dammers, die ging tegen Twente natuurlijk een paar keer ernstig de fout in. En die is de laatste twee wedstrijden weer uitermate stabiel. Daarvan kun je zeggen van... Want na die wedstrijd tegen Twente heeft Buijs wel getwijfeld of hij de verdediging zo moest laten staan. Met Itakura en Dammers centraal. Hij heeft ook wel gedacht van misschien kan Van Hintem wel naar het centrum worden gehaald. En dan zou Dammers er misschien wel uitgaan. En Itakura op de rechterpositie, Van Hintem op de linkerpositie achterin in het hart van de defensie. Maar hij heeft het laten staan. Hij heeft die jongen dus ook het vertrouwen gegeven. En ik denk dat ook heel belangrijk is.
Maar dat is dus wel interessant. Kennelijk heeft hij achterin een idee. Hè? En als het een keer misgaat, laat hij ze wel staan.
Ja.
Waardoor spelers misschien wel een bepaald vertrouwen krijgen en het ook zo goed gaat. Ja. Waarom doet hij dat dan voorin eigenlijk niet?
Dit is het bruggetje, begrijp ik.
Dit is het bruggetje.
Dat is toch wel
bijzonder. Want kennelijk denkt hij dus wel van... laten we iemand niet meteen afrekenen op bepaalde fouten. We laten het zo staan. En ook al gaat het een keer mis. Hè, we zijn niet bezig met een plan. Maar kennelijk heeft hij wel een plan achterin. Maar niet echt een plan voorin. Want daar... je kan de matchwinner van Ajax... kun je dus kennelijk nu in 90 minuten op de bank houden.
Ja.
Maar dat is toch vaak zo in voetbal? Ik bedoel, verdediging wissel je veel minder snel dan aanvallers.
Ja. Hoe laat ging Nick Bakker eruit tegen bij FC Emmen?
45e minuut.
Oké, ja precies. Dus het ligt er maar net aan hoe het draait natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als die defensie niet goed in elkaar zou zitten bij FC Groningen... dan zou Buijs ook ingrepen hebben. Alleen ja, voor het passeren van balk, laten we het dan zomaar noemen. Ik bedoel, hij heeft nog maar één keer in de basis gestaan natuurlijk hè, tegen Ajax. Wel gelijk met winnen inderdaad Thijs. Maar daar geeft hij zelf voor hemzelf dan wel valide argumenten voor. Hij zegt dat een jongen van 19 nog niet het niveau heeft van de andere A-selectiespelers.
En
dat die verder zijn in hun ontwikkeling.
Hij zegt dat een jongen van 19, eigenlijk zegt hij daarmee dat per definitie een jongen van 19 dat niet heeft?
Nou ja, ik denk dat hij dat in het geval van Robben niet had gezegd. Nee. Die al op zijn 17e debuteerde natuurlijk. Hè. Dus dat is ook maar net welke jongen van 19 je voor je hebt.
Ja.
Het is wel zo dat in aanvallend opzicht de concurrentie bij FC Groningen op dit moment erg groot is. Iedereen is fit. Hè? Iedereen had een volledige selectie. Er staat niemand meer in de ziekenboeg. En dan heb je ineens heel veel opties voorin. Dan heb je het over Patrick Joos, heb je het over Arjen Robben. Dan heb je het over Remco Balk. Dan heb je het over Strand Larsen. Dan heb je het over Suslov. Heb je het over...
Elan
Koeri. Ja, dus Kian Slor. In die concurrentiestrijd kan ik me voorstellen dat Alessio da Cruz hebben we nog niet eens genoemd. Noem je zo wel 8 opties. Hè, voor de aanvallende linies. Dus
waarom zou je dan niet voor diegene kiezen die 2 weken geleden de matchwinner was? En niet alleen dat hij een doelpunt maakte, hè, maar ook omdat hij... enorm veel energie in zijn spel.
Buijs zegt dus dat andere jongens in de selectie verder zijn beter zijn op dit moment. Buijs zegt ook daarover dat...
Dan vindt hij dus Mo Elhan Koeri beter.
Ja, nou ja, daar kun je ook vraagtekens bij stellen. Maar hij geeft Mo Elhan Koeri ongelooflijk veel krediet. Bij mij was dat krediet al lang op geweest. Maar Elhan Koeri is min of meer een ontdekking van Buijs. Buijs heeft ervoor gezorgd dat hij vanuit de FC Feyenoord-opleiding zeg maar, hier naartoe is gekomen. Blijkbaar laat je een eigen oogappeltje zeg maar niet zo makkelijk vallen.
Maar wil je misschien Balk ook niet even met beide voeten weer even op de grond zetten?
Ja, maar ja, dat is toch helemaal niet nodig.
Waarom zou je dat doen? Nee. Waarom zou je het überhaupt doen?
Ja,
het is toch leuk als je een speler hebt die vol zelfvertrouwen misschien zichzelf overschat.
Ja, lijkt me ook, maar hij zit nog in het begin. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar hij zit nog in het begin van zijn carrière. Hij moet misschien niet gaan vliegen, zeg maar. Hij moet nog wel zijn ontwikkeling in.
Ik ken Remco Balk nog niet heel erg goed, maar het lijkt me absoluut geen jongen die naast zijn schoenen gaat lopen nadat hij een keer een winnende goal tegen Ajax heeft gemaakt. Ik kan me bijna niet voorstellen. Als dat de overweging van Buijs is, zegt hij ook niet hoor, trouwens. Maar als dat de overweging is, dan denk ik dat hij verkeerd inschat. Ik denk niet dat de overweging is. Ik denk dat de overweging is. Kijk, een andere overweging van Buijs is. Er is een aantal jongens.
Heel goed.
Die terugkomt van. Ik zie je kijken, Thijs.
Ja, nee,
van blessures. En die jongens die hebben nog geen ritme, nog geen ervaring. Daar is Joosten er één van, bijvoorbeeld. Maar Alessio da Cruz moet ook in zijn ritme komen. Zo heb je meerdere spelers die ook minuten nodig hebben om op termijn te kunnen schitteren voor FC Groningen. Ja. Dat is een andere reden waarom hij Balk dus geen enkele minuut geeft. En daarbij geeft hij aan van, ja, die jongens die moeten dus ritme opdoen, ervaring opdoen om omhoog te komen. Maar ja, hetzelfde, dat vind ik dan persoonlijk, kun je ook zeggen natuurlijk van een Balk of van een Kian Slor. Als je die jongens hoeven echt nog niet in de basis te starten. Maar als jij die jongens zeg maar wilt ontwikkelen, ja, dan zijn speelminuten voor die gasten ook heel essentieel. Momenteel. Bij FC Groningen onder 21 speelt niet. Geen enkel onder 21 team speelt op dit moment. Dus dit is ook op dit moment het enige podium waarop die talenten zich zeg maar kunnen ontwikkelen. Nou ja, daar had ik in de slotfase misschien toch een andere keuze gemaakt. Dan had ik toch Remco Balk 10 minuten gegeven. Bij wijze van spreken met de kans op dan opnieuw de winnende goal tegen FC Utrecht. Dat zou toch helemaal... Dat zou een fantastische bestseller zijn geweest. Begin, eerste hoofdstuk van een fantastische bestseller. Maar ja. Goed, ja, hij kiest daar dus niet voor. Dus ik ben het met de criticasters eens dat het krediet van Mo en Ancuri wel eens een keer op mag zijn.
Ja.
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 Radio Milko. Radio Milko.
Stand Larsen, William.
Ja.
Jan van Dijk. De oud-trainer van FC Groningen. Mister FC Groningen. Ja. Moeten we natuurlijk als eerste noemen. En als laatste nog analist van het Dagblad van het Noorden zei. Dat is geen beste spits, zegt hij, over Stand Larsen. Vind jij dat ook of niet?
Want, nee. Ik wil de woorden van Jan ook wel enigszins nuanceren. Ik denk dat hij het ook iets anders bedoeld heeft.
De kop natuurlijk. Van.
Ja, precies. Kijk, hij vindt Stand Larsen geen beste spits in de manier waarop hij gebruikt wordt. Dat is op zich iets anders. Ik denk dat Jan ook niet heel erg kapot op zich is van Stand Larsen. Maar kijk, Stand Larsen is een hele lange grote jongen. En dat lijkt in ieder geval qua... we kennen hem nog niet goed genoeg om die conclusie definitief te trekken. Maar hij lijkt in ieder geval qua postuur een kapstokspits. Ja. Dus een spits die een balletje kan vasthouden. En daaromheen dan bewegende spelers nodig heeft. Technisch vaardige spelers aan wie hij het balletje af kan leggen. Bijvoorbeeld een Remco Balk. We hadden het net over hem. Maar daar zou volgens mij Balk prima in die rol zou hij misschien... Ik had het koppeltje misschien wel laten staan.
En aansluitende middenvelders dan natuurlijk ook.
En aansluit, zeker.
Dat heb je ook niet per se als je Van Kaam en Matosiwa opstelt.
Nee. Maar nu, op dit moment, worden er andere dingen eigenlijk van Strand Larsen verwacht. Die misschien wel minder goed kan. Hè? Of hij echt snelheid heeft, is nog niet echt bewezen. Of hij zelf heel technisch heel vaardig is, vaardig genoeg om vaak te kunnen scoren, is absoluut nog niet bewezen. Dus,
maar anders haal je hem toch niet?
Nee, ja. Ja, nee, ja. Daar heb je wel een punt, denk ik. Ja. Als je zo'n speler haalt, dan moet je ook je systeem erop aanpassen. Dat denk ik ook. Ja. Maar ja, goed. Ja, en daar zat dan met name de kritiek van Jan van Dijk in. En ik denk dat hij daar wel een punt heeft.
Ja.
Ja. Ik zou zelf Strand Larsen nog niet op willen geven. Ja.
Ik zag aan mijn moment eventjes dat hij een bal... ingespeeld kreeg. Een vrij lastige bal die keurig aannam.
Ja.
Lichaam goed tussen. Bal keurig afgeven en weer door. Ik vind het een prima speler, moet ik zeggen. Hoor.
Ja.
Maar als jij met allemaal middenvelders speelt die niet de drang hebben om naar het doel van de tegenstander te lopen.
Dan wordt het lastig.
Dan wordt het vrij lastig. Want dan het enige wie hij hem af kan spelen is een keer iemand die naast hem staat toevallig. Maar ja, die zijn vaak ook al half gedekt dan. Dus er is nooit een middenvelder die...
Je moet hem meer in zijn kracht benutten. Ik zie een situatie voor me, zo'n verre ingooi van Bart van Hintem. Die hij dan doorkopt op de man die achter hem stond. Ik weet niet meer wie dat
was. Twee man stonden daar. Ik denk hem inkoppen.
Ja, precies. En die bal die ging ook die ging over. Maar dat is het probleem van Lundqvist. Best wel vaak doelpoging, maar nooit binnen de palen. Ja. Maar goed, dat is weer een andere discussie.
Zowel
maar
met maar met de voet.
Kijk, op dat moment wordt zo'n stand lastig in zijn kracht benut. Ik denk dat je daar veel... meer op moet richten.
Vaker ingooien op Stand Larsen. Dat is eigenlijk het devies ook.
Nou ja, benut hem in zijn kracht. Hè. Ja. Je laat mij ook geen stukjes schrijven over een of andere hoogculturele voorstelling in,
een
klein theater.
Dat moeten we niet gaan doen.
Nee. ik word ook in mijn kracht benut door mij op voetbalwedstrijden van de FC Groningen en FCM en zo in te zetten.
Veel volksere dingen.
Nou ja, ik ben een volkse jongen.
Ja.
Hè? Ja, dus daar loop ik niet van weg.
Daar twijfelt ook niemand aan.
Nee hoor, zeker niet.
Radio Milko. Radio Milko.
Tot slot, Arjen Robben.
Ja.
He's back. Back, baby.
Dat was natuurlijk een van de hoogtepuntjes gisteren. Hè? Naast Sergio Pat was hoogtepunt nummer 1. Hij kreeg trouwens ook vette complimenten van Robben zelf. Hè? Robben zei van... ik denk dat het toch wel iets doet met het spelen. Denk je niet?
Ja, als Robben zegt, je doet het lekker. Ja,
ja precies.
Als Robben tegen jou zegt, mooi verhaal William. Doe dat meer dan wanneer Remco Balka tegen jou zegt. Ja,
vroeger, er was altijd een collega, André Java, God hebben zijn ziel. Daar heb ik het vak meer en meer van geleerd. Toen ik als regio-verslaggever in Koevoor begon. En toen zei hij van, zo gauw je complimenten krijgt. Want toen was ik nog... gemeenteraad en zo deed ik toen. Ja, zo gauw je complimenten krijgt van een wethouder of een burgemeester, dan ben je op het verkeerde pad. Zei hij altijd. En André Java, de broer van Erwin Java, de bekende gitarist van QB and the Blizzards.
Ja.
Die heeft zelf denk ik wel 54 keer voor de Raad voor de Journalistiek gestaan. En hij zei van, je bent geen goede journalist zolang je niet voor de Raad voor de Journalistiek hebt gestaan. Sommige lessen heb ik in mijn rugzak gestoken. Sommige heb ik ook in Emmen achtergelaten toen ik naar Groningen kwam. Wat was de vraag ook weer?
Arjen Robben.
Oh ja, Arjen Robben, ja. Ja. Nou, wat ik wel schromelijk overdreven vind... en daar begin ik me zo langzamerhand wel een klein beetje aan te ergeren. God, wat is het leuk dat hij nou op de fiets naar het stadion komt. Doe nou eens normaal, mensen.
Ja,
alsjeblieft. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat hij op de fiets naar het stadion komt...
Ergenswekkend. Ik vind het echt verschrikkelijk.
Hij is gewoon een normale man die op 10 minuten fietsen van het stadion woont.
Hij woont naast het stadion.
Ja, precies.
Sterker nog, ik zou het een beetje een sukkel vinden als hij met zijn auto die kant op
Hij is sneller op de fiets dan met de auto, hoor. Ja, echt. Maar iedereen maakt daar zo'n groot ding van. Dat vind ik echt ergenswekkend. Doe eens normaal, man. Ik kom ook op de fiets naar het stadion. Ja, ik ben geen Arjen Robben. En ik kan ook niet zeggen...
Volgende keer gaan we dat filmen.
Je wordt zeker 600 meter verder van het stadion.
Zo is dat, ja. In dezelfde straat, nota bene. Maar collega Steven Bleker, die had een interview met hem ook. En die zei daar zei van, ja, ik kan ook met een Ferrari naar het stadion komen. En dat kan hij ook natuurlijk, financieel. Maar
zo is hij niet.
Nee, zo is hij niet. En ik vind niet dat het zo gehyped moet worden dat hij met de fiets naar het stadion komt. Alsjeblieft zeg, het is God niet.
Voor sommige mensen
het
dus wel.
Het scheelt niet veel.
Ik vind het echt schromelijk overdreven, hoewel ik hartstikke blij ben voor hem. Hij kan er zelf, daar heb ik nog met hem over gehad trouwens, van wat al die media aandacht dan met hem doet. Daarvan zegt hij van, ik kan er niks aan doen. Hij zegt van, ik wil dat het vooral over FC Groningen gaat en niet over mij. Maar elke keer als hij ook maar één keer de bal beroert, is het verhaal helemaal weer Arjen Robben.
Ja, maar doen wij daar van de dag van door ook niet een klein beetje mee?
Ja, natuurlijk.
Een doelpunt op een training, weet je wel, waarvan ik dacht, ja, dat is een prima doelpunt. Maar
het was een lekkere goal,
het was
trouwens.
Een lekkere goal, maar het was niet een omhaal in de kruising. Het was een goal die we, als je op een YouTube-compilatie zie je 86.000 van dit soort doelpunten van Arjen Robben.
Van Robben wel, van Robben wel.
Dus dit was een prima, dit was een prima doelpunt, maar om hier bijna een pushbericht van te maken dat Robben scoort op een training. Weet je,
vind ik ook wat overdreven, maar toen was ik nog op vakantie.
Ja, nee, ja. Ik spreek jou er ook niet op aan.
Was ik op de terugweg.
Dat doe ik, de coördinator van de sport wil ik hier graag...
Excuus. Dit had hij overigens gisteren ook moeten doen, hè? In die wedstrijd. Ja, precies. Hij probeerde de bal door te pasen op iemand die centraal voor de 16 vrij stond. Maar toen werd hij onderschept door een Utrecht-speler. Maar als hij zelf had uitgehaald op dezelfde manier als op de training, dan had hij gewoon gehangen. Was hij nog meer de held geweest, zeg maar. Ja. Maar ja, goed. Ja, nee, klopt. Ja. Na die tijd wel, ja. Ja. Ik denk dat hij volgende week tegen Fortuna Sittard dezelfde soort situatie gaat uitbuiten.
Hij zei ook bij Fox Sports, daar moest ik wel om lachen. Ja. Want hij heeft wel genoeg zelf... Het eerste wat ze zeiden, van je had moeten schieten. En toen zei hij, ja, kut. Oh, sorry, weet je wel. Ja. Dat was al dat. En met een enorme glimlach zei hij van, ja, volgende ik dacht dat ik iemand vrij zou staan. Normaal gesproken, ja, ik geef hem ook nooit af. Weet je, ja. Natuurlijk is het altijd iemand wie de kritiek al was dat hij de bal nooit afgaf. En hier maakte hij zelf die grap. Dus
hij zei ook van, volgende keer schiet ik hem.
Volgende keer schiet ik hem, zei hij. Ja.
Om terug te komen op die fiets. Ja. Het moet maar eens afgelopen zijn met de persoonsverheerlijking van Arjen Robben.
Zeker.
Hij zit er zelf niet op te wachten. En ik denk dat er heel veel andere mensen ook niet op zitten
te wachten. Het is ook wel een beetje klaar nu.
Het is wel een beetje klaar.
En de vooropstaande is natuurlijk echt weergeloos. Dat hij bij FC Groningen speelt. Tuurlijk. Dat is fantastisch.
Nee, maar dat blijft ook zo.
Alleen inderdaad, weet je, laat het gewoon lekker over...
Laten we gewoon van hem genieten op het veld in plaats van naast het veld.
Lekker rust laten.
Dat vind ik wijze woorden van mijn collega Jonathan Ploeg.
En dan sluiten we dadelijk gewoon mee af, vind ik.
Dank.
Radio Milko.